Je luistert naar de Van Hokjes naar Puzzelstukjes podcast met Judith Webber.
Het is mijn missie om Nederland te onthokken, want niemand past 100% op een functiebeschrijving, kwam ik achter na 12 jaar HR-ervaring. Er is een alternatief nodig om meer ruimte te bieden aan talent, om te bouwen aan vertrouwen, verbinding en veiligheid. Met twee simpele stappen kun je groots effect bereiken. In deze podcast ga ik in gesprek met HR-professionals, vernieuwers die de dingen anders doen dan anders, om inspiratie te bieden voor jouw volgende stap. En vandaag ben ik in gesprek met Adriaan Lanser, wat ik heel erg leuk vind. En hij is People and Culture Business Partner bij I.O. Glass. Ja, moeilijke naam.
O.I. Glass.
O.I., zie je? Ik dacht al, ik doe iets niet goed. Ja, ik ken het ook niet, dus daar komt het denk ik door. Welkom.
Dankjewel.
Ja.
Dankjewel, Judith. Super om hier te zijn.
Ja.
Heel leuk. Ja, inderdaad. Ik werk nu meer dan 20 jaar bij met name internationale bedrijven.
Ja.
Binnen HR heb ik allerlei functies gehad binnen talentontwikkeling, talent development en als HR business partner.
Ja.
Eindverantwoordelijk geweest voor een aantal vestigingen voor grote bedrijven voor HR.
Ja.
5 jaar in het buitenland gewoond.
Ja,
en hou mij met name in Hongkong, in Azië,
ja,
met mijn gezin. En hou mij met name bezig van hoe kunnen internationale teams nu goed met elkaar samenwerken.
Ja. Ja, interessant.
Dat is wel een van de grote vraagstukken die je bij al deze bedrijven ziet. Hoe gaat dat tussen hoofdkwartier en vestigingen?
Ja.
Hoe gaat dat tussen teams van verschillende grote afdelingen?
Ja, reuze interessant. Ik heb zelf eigenlijk niet zo heel veel bij internationale bedrijven gewerkt. Ja, LG Electronics, waar wij elkaar natuurlijk van kennen.
Ja, zeker.
Heel lang geleden. Ja. Maar dus ik vind het wel een hele interessante manier van. En ja, hoe werkt dat dan, die dynamiek? Want ik zie eigenlijk in Nederlandse organisaties al dat mensen best veel moeite hebben met samenwerken. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat dan over de grenzen heen gaat. Dus nou ja, vandaag stippen we even een aantal onderwerpen aan. Onder andere vertrouwen en veiligheid en verbinding. Maar ik ben allereerst even benieuwd. We hebben het natuurlijk even gehad over van hokjes naar puzzelstukjes. Wat is jouw visie ten opzichte van dat? Of hoe rijm je dat met elkaar? Of staat het haaks op elkaar? Of wat voor raakvlak zie je?
Ik denk dat het sleutelwoord hierin is vertrouwen. Hmm. En het bouwen van vertrouwen in een team.
Ja.
En dat is iets wat je, als je een gesprek wil aangaan over van hokjes naar puzzelstukjes, mm-hmm, dan moet er al vertrouwen zijn.
Ja.
En dus daar zie ik, en als ik bezig ben met de samenwerking tussen internationale teams, mm-hmm, dan kijken we natuurlijk eerst naar wat er in zo'n team zelf speelt.
Ja.
Dus wat gebeurt er als een team met het hoofdkwartier moet samenwerken met een vestiging in Italië, mm-hmm, of in Korea of in Amerika?
Ja.
En is het heel erg belangrijk dat je eerst ook naar het team zelf kijkt. Van, mm-hmm, hoe gaat dat daar in dat team?
Ja.
Wie doet daar wat?
Mm-hmm.
En waarom doen ze wat? En werkt dat? En is daar een goede uitkomst?
Mm-hmm.
En dan ga je kijken van, oké, hoe gaan we dat dan matchen met wat er ergens anders gebeurt?
Ja.
En dan komen er nog een heleboel. En dan gaat het een soort van exponentieel. Want dan komen er ook nog cultuurverschillen. Dan komen er allerlei andere belangen komen er kijken.
Mm-hmm.
Dan merk je heel veel op het gebied van een soort van suboptimalisatie op landenniveau of op hoofdkwartierniveau, waarin dingen niet goed samengaan.
Mm, okay.
En het grote probleem daarin is inderdaad, wat ik zie, is dat mensen zich, als ze zich onzeker voelen,
mm-hmm,
gaan ze zich houden aan het beschreven
hokje.
Job description.
Ja,
of wat we natuurlijk heel mooi hebben, we hebben RACIs. Responsibility, accountability, consulting en informing.
Okay.
En dat is hartstikke mooi, dat wordt dan met consultants gemaakt. En daarin stem je heel erg de verantwoordelijkheid af van wie is waarvoor verantwoordelijk, wie is daarvoor eindverantwoordelijk, wie moet er geïnformeerd worden, wie moet er geraadpleegd worden.
Ja.
Het is denk ik heel erg belangrijk om dat soort documenten allemaal te maken,
mm-hmm,
maar het gaat alleen maar om het gesprek.
Ja.
En op het moment dat het document klaar is, mm-hmm, hetzelfde als de functieomschrijving, is het eigenlijk verouderd.
Ja.
Ja. Want het bedrijf,
ja,
De klant, de omgeving, mm-hmm, verandert continu.
Ja. Nou, het zou mooi zijn als het wat meer levend zou zijn. Hè? Dus dat wat meer fluïde eigenlijk.
Ja, maar zeker. Dat, ja, dat is zeker mooi. Maar en hoe hou je het fluïde?
Ja,
dat is natuurlijk
fluïde,
de vraag. En dat is met elkaar daarover in gesprek gaan.
Ja, precies. Nou, je zei net, en dat triggerde mij wel even, van er moet al vertrouwen zijn om het hierover te hebben. Ik durf wel te stellen dat door het hierover te gaan hebben, dat er ook vertrouwen ontstaat.
Nee, absoluut. Dat is absoluut de wisselwerking. Dus dat is helemaal waar.
Want die ken ik van veiligheid ook. Van het moet veilig zijn om open te zijn. Dat is leuk. Ja, dat herkennen we. Ja. Maar het wordt ook veiliger door open te zijn. Dus dat is precies andersom.
Ja. Dus,
je kan wachten tot je een ons weegt. Tot er veiligheid is. Of tot er vertrouwen is. En je kunt er ook wat aan doen.
Nee, tuurlijk. Klopt helemaal. Klopt helemaal. En ik denk dat je inderdaad vertrouwen kunt bouwen. En dat de verschillende... Want vertrouwen is natuurlijk van... Oké, vertrouw mij. Nou, op het moment dat iemand tegen mij zegt... Vertrouw mij. Ja, dan word ik al heel erg wantrouwig. Dit is niet goed.
Precies. Grappig eigenlijk.
Ja? Dus dat is... Dus je moet vertrouwen. Moet je kunnen bouwen. En om dat te kunnen bouwen... Moet je het ergens soort van tastbaar maken. Van wat is het nou?
Ja,
en
precies.
Openheid is daar een heel belangrijk aspect in.
Ja.
Open zijn voor de mening van ander. Maar ook open zijn over wat je zelf denkt.
Zeker.
En wat je zelf voelt. En hoe je zelf ergens mee bezighoudt. Maar je hebt behalve vertrouwen heb je ook nog betrouwbaarheid.
Mm-hmm.
Je moet de afspraken die je maakt, moet je nakomen.
Ja, nou dat is een hele interessante.
En je moet een bepaalde competentie hebben dat mensen je vertrouwen dat je iets kunt.
Ja.
En je hebt, en dat is een hele belangrijke, denk ik, bij internationaal werken. En dat heeft te maken met het accepteren dat iemand anders is.
Ja. Ja, nou dat is wel een hele interessante. Want ik denk dat we dat in Nederland ook nog best wel mogen leren eigenlijk.
Nee, natuurlijk. Natuurlijk.
Ja, dat iemand anders is. Want dat geldt natuurlijk eigenlijk voor iedereen.
Ja,
op een of andere manier, als het over nationaliteiten gaat, dan wordt het nog duidelijker. Hè? Dus dat de gewoontes van een hele nationaliteit of van een manier van werken in een bepaald land heel anders zijn dan hier. Daar heb je begrip voor te krijgen. Maar hoe ga je daar begrip voor krijgen?
Ja, nou, dat is door daarover te gaan praten.
Ja,
en dat ze over vragen te gaan stellen.
Ja, precies.
Ja, en dat is kijk. En ik denk dat als je op die manier vertrouwen benadert, dat je dan een stap kunt maken. En aan ons als HR-professionals is het uiteraard om zelf daarin het voorbeeld te geven.
Ja, precies. Ja.
Dus op het moment dat je met een team daarover in gesprek gaat, dan moet je natuurlijk zelf dit allemaal laten zien.
Ja, exact.
En dat is niet altijd even makkelijk.
Nee.
Want dat is ook niet wat je misschien als...
Gewend
bent.
Ja.
Soms ook helemaal nog niet gedaan hebt in je werk of ook thuis niet.
Ja.
Dat kan natuurlijk ook.
Ja.
Dus dat om dat dan in één keer te doen en die soort van step-up te maken om... op die manier het team te leiden en mee te nemen. Ik denk dat dat een HR-rol is.
Ja, zeker.
En die anders is dan wat mensen vaak gedaan hebben.
Ja, ja. Ja, het is in feite be the change, hè? Maar dan vanuit HR.
Dus ja, natuurlijk, absoluut.
Het goede voorbeeld geven van wat je daadwerkelijk wil zien. Dat geldt natuurlijk voor HR, maar ook voor leidinggevende. Je kan natuurlijk niet verwachten dat je team heel open is en jou gaat vertellen wanneer er allemaal fouten gebeuren als je zelf dat absoluut niet doet. Dat kan je vergeten natuurlijk. Dus.
Klopt helemaal. Klopt helemaal. Ja?
Daar heb je vast ervaring in. Wil je daar iets over delen?
Nee, natuurlijk.
Nee, leuk dat makkelijk ging, maar ook dat het lastig ging. Want ik denk dat beide herkenbaar zijn.
Nee, tuurlijk. Ja, toen ik net in Azië was geland, toen we daar wonen, ging ik op een business trip naar Hongkong.
Ja.
En ik was toen, het heette dan de talent manager voor Azië.
Ja.
Dus ik ging daar over alle succession, management meetings en talent reviews die we aan het opzetten waren om talent te identificeren en te laten groeien in de regio.
Ja.
Dus ik ging naar een land en zat daar met de landenmanager in zijn meeting. En ik had het idee dat daar een beetje een soort van toneelstukje werd opgevoerd voor, oké, daar hebben we die kerel van het hoofdkwartier.
Ja.
Nou, wij moeten dit doen van het hoofdkwartier, dus we gaan allemaal, laten we iets zien.
Ja.
Nou, dus na de meeting ging ik met iedere individuele manager nog in gesprek en merkte ik dat er eigenlijk niks achter zat en dat ze er eigenlijk niet structureel mee bezig waren.
Mm,
dus, nou.
Dat was window dressing.
Ja, precies. Dus ik dacht van, nou ja, dat is heel goed. Dus voor mijn debrief aan het einde van de dag ging ik nog even deze landenmanager langs.
Ja.
En ik zei van, nou ja, dit is gewoon wat hier gebeurt, kan niet. Want dit is gewoon niet met de afspraken, dit zijn niet de prioriteiten.
Mm-hmm.
Dit zijn,
precies. Lekker op die
dus we moeten hier verandering in gaan brengen.
Ja.
Dus dat was, zeg maar mijn insteek in dat eerste gesprek.
Ja.
En toen gaf hij mij een wat cryptisch antwoord.
Ja.
Toen zei hij van, ja, ik had vorige week had ik een gesprek met de CEO en ik ging met hem lunchen. En die zei tegen mij dat hij wat HR aan het doen was eigenlijk helemaal niet goed vond. Dus daar zat ik wel.
Ja, dat had je dan met je goede gedrag.
Dus ik heb daar wel. Dus en dat was ook een beetje het einde van het gesprek.
Ja. Ja.
Ja, dus toen, okay. Toen heb ik bedacht van, nou, wat
nu dan?
Ja, wat moet ik hier nu anders doen?
Ja. Ja,
dus hoe kan ik dit anders aanpakken? Want als ik effectief wil zijn in een voor mij vreemde omgeving, dan kan ik misschien met een directe manier van feedback geven en hoe je dat dan anders zou kunnen doen, werkt niet. Dus ben ik inderdaad begonnen met het, eerst de volgende keer dat ik naar het volgende land ging, naar Japan ging, heb ik gevraagd van, oké, heb je ervan gehoord? Wat weet je ervan? Hoe hebben jullie het geprobeerd?
Ja.
Wat lukte wel? Wat lukte niet? Wat vind je moeilijk?
Ja.
Waarom is dit belangrijk? Hoe kan dit je helpen? Wat kun je wel doen? Wat kun je niet doen? En toen kreeg ik redelijk snel boven water van hoe mensen erover dachten en wat ze van zo'n hoofdkwartier proces vonden. En dat ze natuurlijk wil iedereen zijn talent identificeren en ontwikkelen. Alleen de manier waarop, daarover wilden zij graag in gesprek.
Ja, precies. Nou, en toen werd het een samenwerking.
Ja, je kijkt er een beetje appelig bij, maar
ja, dat ziet niemand, dus dat scheelt.
Maar toen werd het inderdaad, toen werd het een samenwerking.
Ja, ja.
En dat is wel op het moment dat je jezelf openstelt.
Ja, precies. Want dat was dus eigenlijk wel de crux. Kijk, je kan die vragen stellen, maar uiteindelijk gaat het vooral omdat jij je echt openstelt voor het antwoord.
Ja, en dat, dus, ik dus iets laat zien aan concreet gedrag, waardoor zei ik het, door dingen aan te passen, door dingen te veranderen, door bepaalde dingen niet, op bepaalde punten niet te gaan drijven, zei oké, hij bedoelt het echt goed.
Ja,
want
precies.
Uiteindelijk is het bouwen van gedrag ook niet door vertrouwen. En niet door wat je zegt wat je gaat doen, maar het is uiteindelijk door
wat je doet. Ja, precies. Ja. Nou, je bent ook ouder, toch? Je bent vader, toch?
Ik ben ouder, vader van drie kinderen. Daar heb ik heel veel van geleerd.
Dat geldt hetzelfde voor, toch?
Nee, tuurlijk. Dat, ik kon alles thuis experimenteren en uitproberen met meer en minder succes.
Ja, ja precies.
Dat is
absoluut
het geval.
Ja. Nou ja, maar het is wel heel mooi dat je dus in feite een beetje impliciet feedback kreeg, waardoor je er dus wat mee kon doen. Hè? Kijk, als je niet dat cryptische dat cryptische verhaaltje had gekregen, dan was je misschien wel gewoon doorgegaan.
Ja, tuurlijk. Dan was ik weggegaan en had ik een debrief naar mijn manager gegeven. In trant van, het was niet goed. Ik heb ze feedback gegeven en het gaat
ze luisterden niet. Hè? Ja.
Maar dan verandert er uiteindelijk gewoon helemaal niks. Nee, en dan wordt uiteindelijk iedereen er ongelukkig van. Want dan heb ik mensen in mijn team die dan in dit geval Korea, dat dan moeten gaan doen. Ja. En ik hen ga vragen van, en hoe gaat het dit en dat zo en zo. En zij hebben het idee van, dit lukt niet om dit hier te laten landen.
Ja.
Dus iedereen raakt daardoor gefrustreerd.
Ja, precies. Ja. Ja, dat schiet natuurlijk niet echt op. Nee. Ja, wat dan wel interessant is, ik hoorde je iets zeggen over talent spotten. Is dat dan de inclusieve of exclusieve talentbenadering? Het klinkt als exclusief. Dus zo van, dit is het poeltje talent. En of niet?
Ik zag dat niet. Ik zag dat niet op die manier. Want in principe was er inderdaad talent waren mensen die werden voorgedragen door de manager.
Ja.
Dus dat was een beetje dat was hoe dat ging.
Mm-hmm.
En je maakte dan, zo'n corporate omgeving, maak je succession maps, waarin dan mogelijke opvolgers worden genoemd.
Mm, ja.
En dan worden buiten die mogelijke opvolgers worden een heleboel mensen besproken waarvan je denkt dat die zich verder kunnen ontwikkelen in de organisatie.
Mm,
En daar kijk je naar. En dat is wat er gebeurt. En daar kijk je naar mensen die daarboven komen drijven, zijn meestal mensen die iets bijzonders doen.
Ja,
dus
precies.
Dus die niet zich strikt aan hun functieomschrijving houden.
Ja, precies. Ja.
Want dat is, hè, want je had natuurlijk wel een prachtige criteria opgesteld. Die heette Learning Agility en Thinking Out of the Box.
Mm-hmm.
En zo. Maar hoe materialiseert zich dat mensen iets doen wat niet helemaal precies past, wat wel een heel positief effect heeft.
Ja.
En die daar open voor zijn om daar feedback over te krijgen.
Ja.
Dus ik denk ook dat op het moment dat je je heel strikt gaat houden aan je functieomschrijving, dan worden daar, behalve dat een heleboel mensen om je heen daar soms een beetje ongelukkig van worden, omdat er altijd wat frictie is van dingen die wel of niet beschreven zijn.
Ja.
Ik denk ook dat je daardoor jezelf beperkt.
Ja, zeker. Ja.
En dat je niet laat zien wat je in je hebt.
Nee, precies. Dus eigenlijk ook gewoon minder zichtbaar wordt bent in de organisatie. Hè? Dus,
ja. En dat je heel erg vast blijft houden aan dan de dingen die je al kan of die je al doet of die gedaan moeten worden.
Ja.
En dat mensen daar uiteindelijk ook niet blij en gelukkig van worden.
Nee. En hoe komt dat dan toch dat toch zoveel mensen dat wel doen? Wat denk jij daarvan?
Nou, ik denk dat het ook wel moeilijk is, ja, om even iets te doen wat helemaal buiten je normale, mm-hmm, gebied ligt. En dat mensen, ja, bang zijn om om op die manier op te vallen, omdat, ja, het niet goed is.
Ja.
En of omdat ze dan iets anders deprioritiseren.
Ja.
Of niet gaan doen. Ja, niet gaan doen of minder, ja, tijd voor hebben. Dat, ja, ze dan bang zijn dat ze daarop worden afgerekend. Ja. Of dat daar geen waardering voor is. Of dat iemand anders daarover gaat klagen.
Ja,
ik denk dat mensen zichzelf ontzettend tegenhouden. Omdat, ja, ze behalve soms bang zijn om dingen echt te veranderen.
Mm-hmm.
Dat ze gewoon bang zijn dat ze daarop worden aangesproken. Ja. 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 Ja, dus dat betekent dus, ja, op het moment dat er dus geen vertrouwen is, wordt, ja, die angst groter.
Ja, precies, ja.
En gaan,
ja,
mensen dat dus minder doen.
Ja, ja. Ja, toch, ik hoor dat wel veel in organisaties, dat het nog heel erg aan de hand is. Dat mensen ze vasthouden aan dat hokje. Dus dat er dus inderdaad veel angst is om op te vallen en dus weinig vertrouwen is. Dus dat daar wel echt veel nodig is eigenlijk. En heb jij nog het idee dat de hele coronacrisis daar iets aan bijgedragen heeft? Op ten positieve of ten negatieve?
Ja, nou, in eerste instantie denk ik gewoon dat de huidige omstandigheden waarin we nu aan het werk zijn, mm-hmm, en er komt een heleboel op mensen af, dat is inderdaad een wereldwijde pandemie, mm-hmm, en de coronacrisis, maar ook allerlei ontwikkelingen binnen je bedrijf, ja, van introductie van artificial intelligence, mm-hmm, geopolitieke spanningen tussen landen, verkiezingen in, ja, in landen die allerlei spanningen opleveren. Mensen voelen zich wat meer onzeker en voelen dat ze minder onder controle hebben.
Ja, ja, precies.
Dus dan wat ze gaan doen is dat ze zich wat terugtrekken op het gebied wat dan wat veiliger is. Ja, waarvan, precies, ze denken dat dat goed is.
Ja.
Dus ik denk dat wat dat betreft de huidige crisis daar absoluut niet toe bijdraagt.
Nee.
Ik heb ook natuurlijk gezien dat mensen in de crisis, mm-hmm, opstaan, ja, en dingen juist die ruimte wel pakken.
Ja, ja.
En dat gebeurt alleen op het moment dat er een team is waarin zij zich veilig voelen, ja, om dat te doen.
Ja. Ja.
Of wanneer zij een manager hebben die hen daartoe de ruimte en de mogelijkheid,
ja,
heeft. Of hen daartoe inderdaad vraagt, ja, om, oké, doe wat je denkt, wat je moet doen.
Ja, precies. Ja, dat heb ik in dat spel van ruimte nemen en ruimte krijgen. Dat is natuurlijk heel interessant. Daar heb ik ook in mijn boek een hoofdstuk over geschreven. Dus aan de ene kant heb je ruimte nodig vanuit een leidinggevende. Van ga maar doen. Aan de andere kant kan je ook altijd zelf kijken natuurlijk. Van goh, is er een stukje ruimte wat ik kan pakken? Maar vaak is het dus allemaal niet zo open. Hè? Dus dan willen mensen best wel iets een andere taak erbij gaan pakken. Bijvoorbeeld omdat ze daar heel veel zin in hebben. Maar als je daar dus niet openlijk over praat, dan krijg je natuurlijk veel meer de angst om weer afgewezen te worden. En dat, ja, ik heb het idee dat dat zelf wel heel diep zit eigenlijk. Dat het echt een gevoel is van dat het niet eens meer gaat over een baan en werk. Maar dat het echt over bijna doodgaan gaat, zeg maar, over buiten de groep vallen, afgestoten worden, of weet je, dat soort diepe, want waarom houdt het mensen anders zo op hun plek? Want zeker in deze arbeidsmarkt, ik bedoel, ik weet niet of jij wel eens naar de vacatures hebt gekeken, maar die vliegen je om de oren op dit moment. Dus de arbeidsmarkt is heel uitnodigend wat dat betreft. Dus, en toch zie je nog steeds eigenlijk de terugtrekkende beweging. Dat is boeiend, toch? Dus daar is heel veel ruimte. Maar op een of andere manier zie je nog steeds allerlei mensen niet bewegen.
Ja, ik denk dat toch te maken heeft met een soort van dat we toch wat verder terug moeten gaan in de tijd waarschijnlijk. Mm-hmm. Dat er een soort oermechanisme, ja, in werking treedt.
Ja.
Waardoor mensen zich, om zich veilig te voelen, zich meer gaan schikken naar de situatie.
Ja. Ja,
om niet buiten de groep te vallen.
Ja.
Wat,
ja,
ook belangrijk is.
Ja. Ja, feedback schijnt, dat hoorde ik van de week. Alleen al het woord feedback, of ik wil jou feedback geven of je gaat feedback krijgen, schijnt al een oerreactie in onze hersenen aan te steken. Waardoor we eigenlijk al meteen op slot gaan. Het is net zoiets als van, kan ik jou straks even spreken? En zelfs dan gebeurt dat al.
Ja,
dat,
zeker,
vind ik best wel schokkend om te horen. Maar tegelijkertijd ook heel kloppend. Want ik denk, ja, dat is wel wat ik heel vaak, ook zelf heb meegemaakt natuurlijk, maar ook zie gebeuren.
Ja, maar de vraag blijft dat, of is dat natuurlijk van, ja, hoe kun je dat veranderen?
Ja,
hoe,
precies,
kun je jezelf,
ja,
soort van tot rust brengen? Of hoe kun je zo'n oneigenlijke sterke reactie,
ja,
hoe kun je die afremmen en toch door en daar positief mee omgaan.
Ja, en hoe heb je dat zelf gedaan? Ik heb er ook wel wat voorbeelden van. Ik ben even benieuwd naar jou.
Nee, zeker. Ja. Dus op het moment dat iemand tegen je zegt van, nou, ik zal je straks even wat feedback geven. Oh, ik wil even naar deze meeting. Adriaan, loop zo even bij me langs, want ik wil nog even feedback geven. En dan denk ik ook, wat de hel, gaat hier iets niet goed.
Ja,
en dan denk toch dat je dan even jezelf moet herpakken. En het klinkt misschien wat simpel van, oké, loop even naar buiten, haal even diep adem.
Ja.
Nou, denk even na over de situatie, wat er nou eigenlijk gebeurd was.
Ja.
En hoe erg dat dan was of niet. En ga er vervolgens open in dat gesprek.
Ja.
Je hoeft niet direct te reageren, dus dat heb ik wel. Want als je direct reageert, dan schiet je toch
vanuit de emotie vaker. Ja.
Ja, dan schiet je een beetje in de verdediging. Ja. Maar denk gewoon, oké, ik ga er naartoe, ik ga luisteren. Ik hoor wat ze, wat ze te zeggen hebben.
Ja.
En daar ga ik iets mee doen.
Ja, nou, er zit wel een hele hoop in wat je vertelt. Dus je hebt het over jezelf geruststellen eigenlijk. Even de film terugspoelen. Om zelf overzicht te krijgen in wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal. Vervolgens jezelf toestemming geven om niet direct te reageren. Dus dat is ook een hele belangrijke, denk ik. Dus open dat gesprek ingaan. Probeer te luisteren naar wat er gezegd wordt. Nou, dan komt hij dezelfde toestemming geven om niet te reageren weer omhoog. Want dan heb je dat op een gegeven moment gehoord. En dan zeg je iets van, ik neem het mee of ik ga er eens over nadenken of zoiets dergelijks.
Ja,
zo sluit je af.
Ja, dus zeg je, het is gewoon, je kunt zeggen, dankjewel. En of je kan misschien ontzettend niet mee eens zijn.
Ja.
En dan, je kunt dat ook wat neutraler zeggen van oké, dankjewel, ik ga erover nadenken en ik kom er bij je op terug.
Ja.
En ik heb wel het punt om er altijd nog een keertje bij die persoon op terug te komen.
Ja.
Niet in de zin van, nou, ik heb er nog even over nagedacht en wat je zei is
onzin.
Echt ontzettend bullshit. En dat kan echt niet. Ik zal jou eens even feedback geven. Ja,
dus dat zou zeg maar de eerste reactie zijn.
Ja, dus hoe jij dat deed tijdens die meeting, dat helpt op zo'n moment meestal niet.
Nee.
En helpt ook niet voor je eigen learning, van wat neem je hieruit mee. Maar kom er wel op terug en je kunt zeggen, hey, ik heb nu nog een keer zo'n meeting gehad of in dezelfde situatie, en heb ik het zo gedaan of was je daarbij en kun je nog een keer feedback geven.
Ja.
Dus kom erop terug om ook te zien van, hey, wat heb ik er hier nou uit opgepakt en doe ik inderdaad iets anders.
Ja.
En als het iets is, en dat is ook heel erg belangrijk, als het iets is wat volledig tegen jouw waarde ingaat, wat iemand iets van je verwacht van, nou, ik
ja, dat kan ik gewoon niet, of dat
ik wil dat je dit tegen die medewerker zegt, en dat gaat gewoon helemaal tegen jouw principes in, dan is het natuurlijk uiteraard ook goed om dat aan te geven.
Ja, precies. Ja. Heb je daar ervaring mee? Want het is vast geen theorie dat je dit zo zegt.
Ja, nee, tuurlijk. Ik heb daar en de makkelijkste voorbeelden zijn dan wel in zeg maar een culturele context.
Mm-hmm.
Waarbij het in sommige landen heel normaal is dat je bepaalde dingen tegen iemand zegt. Wat in een andere cultuur niet normaal is.
Ja.
Ja, dus daar, of dat er iets gevraagd wordt of bij een reorganisatie. En dan zijn er soms voorstellen waarvan ik denk, dat kan menselijke wijs niet.
Nee.
En dan is het ook mijn taak.
Ja.
Niet alleen van HR, maar van iedereen in die meeting die dat gevoel heeft, om dan je hand op te steken en te zeggen van, hey, ik vind dat dit niet kan of dat je het anders moet aanpakken.
Ja. En heb je daar positieve ervaringen mee?
Jazeker.
Ja.
Ja, nee,
dat is wel fijn als je gehoord wordt dan ook.
80%, 80% van de gevallen krijg je als antwoord, hey, oh, wacht even, oh, dat wist ik niet, of dat realiseer ik me niet, of nu ik over nadenk, of nu dit zegt, denk ik toch dat ze het anders moeten doen. En soms heb je ook, zegt iemand, begrijpt iemand gewoon echt helemaal niet.
Nee, dat is die 20%.
Ja.
Ja.
En dan moet je een andere aanpak bedenken, want als je echt vindt dat het niet moet, dan ga ik proberen via iemand anders dat te doen, of betrek je een manager.
Je gaat het in ieder geval niet doen.
Wat zeg je?
Je gaat het in ieder geval niet zo doen.
Nee. Daar ben ik mee gestopt. Ik heb het wel eens gedaan, maar daar ben ik mee gestopt.
Daar word je zelf ook niet heel gelukkig van, toch?
Nee, dat doe ik niet meer.
Nee. Nou ja, maar dat getuigt natuurlijk best wel van aardig wat moed om elke keer eigenlijk, dus om terug te komen op een gesprek wat je gehad hebt, of om je mond open te doen als je het er dus niet mee eens bent, of als je voelt dat het gaat tegen mijn waarde in, et cetera. Dat vraagt natuurlijk best wel wat moed. Denk je dat iedereen dat in zichzelf kan aanboren?
Ja, dat ja. denk ik, dat denk ik.
Maar niemand, ja, ik ben ook zo positief.
Natuurlijk, maar dat is wel iets wat ik heb moeten leren over die jaren.
Ja.
En dus dat is iets wat best moet. En is één vraag die mij wel eens helpt. En als je dan vraagt, wat is nou, als ik dit dan zeg of doe, wat is dan het ergste wat me kan overkomen?
Ja, precies. Ja,
nou, en dan blijkt echt, niemand gaat er dood. Het ergste wat je kan overkomen, zou eventueel dat je iets met je carrière niet goed gaat. Ja, of precies. Dat je.
Nou, dat soort dingen verzinnen we wel vaak. Hè? Dus,
het voelt heel erg, maar als je het concreet gaat benoemen, van wat is nou het ergste wat kan gebeuren en je gaat dat benoemen, dan vinden mensen heel vaak uit dat het meevalt.
Ja, ja. Ja, dan had ik laatst tijdens een lezing had ik ook gevraagd mensen van wat zou er allemaal kunnen gebeuren als je je mond open gaat doen, hè, over iets wat je niet fijn vindt of niet leuk vindt of veel anders wil, et cetera. Dus dan gingen ze al dit soort bezwaren allemaal opnoemen. En als het dus de grap is, als je het dan eenmaal opgenoemd hebt, dan hoor je dus, je hoort jezelf dat zeggen, je hoort anderen dat zeggen en je denkt eigenlijk ook, maar dus als je één dingetje zegt, dat het meteen je hele carrière in duigen ligt, weet je, dan zie je eigenlijk ook vrij snel dat het niet echt in verhouding is met elkaar.
Dus nee, klopt helemaal. Klopt helemaal. Maar en overigens ben ik er niet een voorstander van om overal maar te gaan roepen wat je denkt en wat je voelt. Hè?
Nee, dat is ook een misvatting van openheid.
Je moet denken aan in welke situatie ben ik precies. Nu, wat is de context, hoe zitten andere mensen hierbij en hoe past het daarin?
Ja. Maar ja, absoluut. Ja, dat is inderdaad best wel een misvatting van openheid en eerlijkheid trouwens ook. Dat je dat dus de hele dag door tegen iedereen alles maar gaat lopen roepen of zo. En dat is natuurlijk net zo goed zo'n raar schrikbeeld. Want dat is natuurlijk ontzettend onaantrekkelijk. Dus dat doen we niet. Hè, weet
je? Sowieso ontzettend vermoeiend. Ja. En dan weet je wel meestal heel snel jezelf buiten het team te plaatsen. Ja, tuurlijk, want dat is wat er al gebeurt.
Ja. Ja, nee, maar dit is dus eigenlijk wel de nuance is veel meer afstemmen eigenlijk op de context. Het draagt erbij, et cetera. Ik zie zelf openheid als volumeknop. En hij is van jou, dus jouw volumeknop. En jij bepaalt hoe ver open en afhankelijk van met wie je bent, hoe je je voelt, wat de context is, of het nuttig is. Weet je, het zijn natuurlijk allemaal dingen om te checken voor jezelf. Want alles gewoon maar roepen tegen iedereen, dat is echt niet de boodschap die ik over wil brengen hoor. Maar openheid sta ik wel voor. En ik denk wel dat een druppeltje meer openheid wel een hoop meer vertrouwen gaat geven.
Ja, absoluut, dus, absoluut. Nee, dus helemaal mee eens. En met openheid inderdaad als een knop is mooie vergelijking.
Ja. Ja, dan kan je ermee spelen ook, hè. Dus dan de ene keer doe je het zo en de andere keer doe je het zo. Maar het is van jou, dus jouw knop. Dus ik vind het zelf ook wel een fijn beeld. Het geeft ook speelruimte. Dus, wordt er wat lichter van.
Ja, en ik heb wel... Het is wel zo dat op het moment dat iets je heel erg aan het hart gaat, dan weten mensen of zien mensen dat ook, zonder dat je iets zegt.
Ja.
En als je dan niet zegt, dan voelen mensen dat er een mismatch is.
Ja.
He? Dus mensen hebben heel snel door dat je dan je mond zit te houden.
Ja.
Of dat je niet deelt wat je echt denkt.
Ja.
En mensen die zien het aan je lichaamshouding. Mm-hmm. Of die voelen het als ze naast je zitten.
Ja, precies.
Maar
ja.
als je dat dan niet doet, dat heeft ook een negatief effect op dus het bouwen van vertrouwen.
Ja, precies. Ja. Nou, ik ben blij dat je dat zegt. Ja.
Ja. Ja. Maar, he, dus bedenk ook dat als iets heel belangrijk voor je is, dat je... Je hoeft niet altijd naar jezelf te zitten kijken, zeg maar. Maar ik denk ook van, ik moet me echt stoppen om iets te zeggen.
Ja.
Zeg dan iets, maar bedenk dan even hoe hard je het zegt.
Mm-hmm. Ja, precies, de volumeknop.
Ja, letterlijk. Ja.
Ja. Nou, ik denk dat voelen, dus voorafgaand aan het uiten, wel een belangrijk is. Hè? Dus dat je ook echt, dat mensen zelf nog veel beter met hun gevoel in contact kunnen zijn. Van, is dit echt heel belangrijk voor mij? Dus we zijn best wel gewend geraakt in Nederland om, misschien wel nog veel breder, om van alles te overvoelen met ons hoofd. Dus we voelen van alles, maar ons hoofd gaat er dan overheen. Nou ja, niet zo belangrijk, laat maar. Komt de andere keer wel, bla bla bla. Maar ondertussen overroel je dus jezelf. En het is wel zichtbaar inderdaad en voelbaar voor anderen.
Mm-hmm.
Voor jezelf misschien nog wel minder als je zo aan het overroelen bent. Dus daar zit denk ik ook wel een interessante weg. Want je moet dus wel voelen dat het belangrijk voor je is. Want anders ga je het niet vertellen.
Zo. Klopt helemaal.
Dat is essentieel. Ja, we vergeten heel vaak de voel kant, zeg maar. Dus die zitten natuurlijk nog voor het uiten. Dus als je het niet voelt, dan ga je ook niks zeggen. dan ga je gewoon door met wat je aan het doen bent.
Nee, natuurlijk. En dat is ook om bij vertrouwen. Wanneer vertrouw je nu iemand anders als, mm-hmm. als je het idee hebt dat zijn gevoel,
ja.
denken
ja.
en daden ja. met elkaar in lijn zijn.
Congruent. Ja.
Ja, ja. Dus dat is het moment waarop je echt denkt van oké, dit is een persoon.
Ja, precies.
Die kan ik vertrouwen.
Ja, absoluut. Ja, als mijn boeken heten Ja zeggen, Ja doen. Dus daar zit dat natuurlijk ook in. Dus dat mensen dus dat ze ja voelen en dat ze dan ook ja doen. En dat is eigenlijk, ja, heel vaak zeggen mensen dus ja, maar dan voelen ze eigenlijk nee. En dan doen ze dus ook nee. Dus daardoor zie je heel veel ja zeggen, nee doen in organisaties. En gaan we daar dan weer op aanspreken. Dus het is eigenlijk veel interessanter om te weten waarom iemand nou ja zei. Want het is helemaal geen ja, het is gewoon nee. Kijk maar naar het gedrag.
Ja, precies.
Dus als we daar wat nieuwsgieriger naar zouden mogen zijn en daarover in gesprek gaan, dan komen er een hoop misverstanden, denk ik, boven tafel. En kunnen we wel congruenter zijn. En bouwen we dus ook vanzelf aan vertrouwen. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja.
Ja. Nou, daar ben ik het roeren mee eens.
Ja, nee,
dat had je al verwacht.
Dat vermoeden had ik al. Ja. Dat vermoeden had ik al. Ja, dus als,
ja, maar het is mooi dat je het even zo concreet benoemt. Ja.
Ja. En als ik dat zeg, daar doorbouw, is mm-hmm. uiteindelijk is wat je organisatie of je team succesvol maakt, is als mensen een waardevolle connectie hebben met hun teamgenoten.
Ja, precies. Ja.
En dat is uiteindelijk, en dan kan je alle van wat ze bij het onderzoek wat ze bij Google hebben gedaan, tot wat Gallup aan het doen is, alles komt neer op het team.
Ja, precies.
Is de sleutel voor succes binnen je organisatie.
Ja.
Dus als dat team goed samenwerkt, als dat team elkaar vertrouwt, als dat team zich
binnen voelt,
dan gaan dingen rollen en dan lukt het om problemen op te lossen.
Ja. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Dus wat voor tip zou jij mee willen geven? Stel je voor dat een organisatie daar stappen in wil maken. Wat vind jij dan heel belangrijk?
Nou, het begint allemaal met dat het team met elkaar in gesprek gaat.
Ja, precies. Ja.
Over wat doen we, waarom doen we dat?
Ja.
Wat vinden we daarvan? Ja. Wat kunnen we anders doen? Wat kunnen we beter doen?
Ja.
Waar kunnen we mee stoppen?
Ja.
Ik heb gemerkt
dat
je moet dan in zo'n gesprek moet je iets van een snel resultaat hebben.
Mm-hmm,
zodat mensen hebben, hey, ik wil meer van dit soort gesprekken.
Ja, precies. Ja.
En een van de dingen die helpt om snel resultaat te hebben, is om te spreken van wat kunnen we afspreken dat we minder gaan doen, wat gaan we nou stoppen. En dat is soms wat bevrijdend.
Ja.
En dan heb je gewoon dingen die van iedereen denkt dat ze moeten, zoals rapportages voor het hoofdkwartier.
Ja, precies.
Of eindeloze meetings die maar gehouden worden.
Ja.
Als we daarmee kunnen. En als je dat na het eerste gesprek heb je direct al wat
succesje,
kleine resultaatjes van hey, dat gaan we minder doen. Daarvoor hebben we allemaal wat meer tijd om te doen wat wij denken dat belangrijk is.
Ja, precies. Ja. Ja.
En dan creëer je direct momentum waarop mensen meer van dat soort gesprekken willen hebben.
Ja. Ja, dan wordt de waarde voelbaar en dan wil je dat dus
herhalen. Ja, je moet iets hebben waardoor mensen zeggen, hey, ik wil doorgaan met dit moeilijke mezelf blootgeven en met elkaar een gesprek aangaan van wie doet en waarom.
Ja, maar met resultaat, hè. Dus
daar
hou ik zelf eerlijk gezegd ook altijd van. Dus dat is ook waar ik altijd naar afsteven, zeg maar, in dit soort sessies. En dat levert ook altijd heel veel resultaten op. Dus daardoor voelt het ook als, oh, dit is fijn, dit moeten we vaker doen. Want dat plenaire gesprek, dat is nog helemaal niet zo normaal, toch? Ik bedoel, ik ben het in ieder geval niet heel veel tegengekomen in mijn eigen loondienstervaring. Vergadering, dat was het zeg maar wel. Dus, of hooguit eens een keer een training, maar dan was het al de vraag of de hele afdeling, inclusief je leidinggevende, erbij zat.
Ja, nou, ik zie wel dat er binnen een heleboel, of in ieder geval de bedrijven waar ik gewerkt heb, dat het praten over verantwoordelijkheden en wie doet wat, dat is wel een normaal onderdeel van het gesprek.
Ja.
En alle teams die werken aan hun team charters. Maar dan word je met een team charter, is natuurlijk mooi werk van wat is de visie van ons team, wat is de missie van ons team en wat voor activiteiten doen we en hoe is dat verdeeld.
Ja.
Maar zoals we net ook al eerder zeiden, allerlei dingen veranderen.
Ja. Ja,
en
precies.
Zorg dan dat je niet één keer in de twee jaar zo'n sessie hebt.
Nee, dat is niet een eenmalig iets.
Dus hoe hou je dat gesprek? En ik zie wel veel teams die dat ook gewoon altijd deel maken van hun normale teammeetings.
Ja, nou, dat zou ook mijn
dat je dan aan het eind daar even op terugpakt. Iedere meeting pak je even op terug van, hé, wat hebben we afgesproken met elkaar? Wat gaat er nog? Wat gaat er wel goed? Gaat er niet goed? En ik zie best veel organisaties die dat best goed kunnen en best goed doen.
Nou, dat is hoopvol.
Er is hoop.
Ja, er is hoop. Ja, ik had zelf het idee dat het misschien wel mooi zou zijn om juist dat aan het begin van een meeting te doen. Omdat je zo de toon zet eigenlijk van hoe iedereen daarmee bezig is. En dat je daarna eigenlijk pas de meeting ingaat.
Ja, super. Nee, helemaal mee eens.
Dus dat inchecken in feite van al die online meetings, dat heeft ook een heel positief effect. Hè? Daardoor was ik eigenlijk geïnspireerd geraakt. Nou, als we daarmee beginnen, gaat volgens mij die hele meeting daarna ontzettend smooth. Want dan heb je al even, ja, toch weer even contact gemaakt eigenlijk met elkaar.
Ja, klopt helemaal. Ja. Klopt helemaal. Dus dat hebben wij ook bij een van mijn vorige werkgevers heel veel gedaan. Okay. Zodat je altijd aan het begin, ja, had een tweedaagse offsite. En dan deed je alle teambuilding activiteiten direct de eerste ochtend.
Ja, ja.
En dus maandagochtend, ja, ging je direct met het team. Ja. En diep deelde je wat je bezig hield. Ja. Vertelde je over, je had een lifeline exercise. En die hield je niet tot het eind. Nee, oh ja, precies. We moeten ook nog iets aan teambuilding doen.
Exact, ja.
Maar je doet het aan het begin van,
ja,
de meeting.
En
dan was die hele twee dagen, ja, waren, ja, gewoon echt anders.
Ja, ja,
veel constructiever. Ja, mensen veel opener. Voelden, ja, direct veel meer verbinding.
Ja.
Dus start ermee inderdaad. Ja. Dat
ook
werkte.
Dus in je meeting. Dus ook in je, ja, wekelijkse, of weet ik veel vaak dat is.
Ja, in je cyclus is.
Dus,
ja,
ja, als je daarmee begint, dan heb je eigenlijk al de toon gezet. Hè? Dus ja. Nou, mooi. Dankjewel. We gaan een beetje richting de afronding. Dus ik vind het leuk om even te vragen wat je hier uit dit gesprek haalt. En dan beantwoord ik die daarna. Dus wat, okay, neem je mee?
Nou, één ding wat ik meeneem is de openheid en de volumeknop.
Ja.
Ja, ik denk dat dat ook helpt om aan andere mensen, met andere mensen, ja, bezig ben, om dat als voorbeeld te gebruiken.
Ja.
Dat inderdaad, openheid betekent niet dat je overal gaat vertellen wat je,
nee,
denkt.
Nee. Heel
maar betekent dat je
idee.
Op hele cruciale momenten,
ja,
ja, dat je het dan wel doet.
Ja. Ja.
En dan kun je bepalen van hoe hard of hoe zacht,
ja,
je het doet.
Ja.
En dus dat die neem ik zeker,
ja,
mee.
Nou, leuk. Want, ik hou heel erg van beeldspraken. Dus ik ben een beelddenker, dus dan zie ik het voor me. En wat ik opvallend vond in wat jij vertelde, is de directe koppeling tussen vertrouwen en de congruentie eigenlijk. Tussen wat iemand denkt, zegt en doet. En nou, die ken ik natuurlijk, maar ik vind het heel fijn dat je hem even zo helemaal uitsplitste. En daardoor word ik er weer even alert op van, ja, dat is eigenlijk de basis waarop vertrouwen verder gebouwd wordt. Dus dank je wel daarvoor. Voordat we even in herinnering brengen bij mij. Dus, en sowieso heel erg bedankt voor je aanwezigheid.
Graag gedaan. Superleuk om hier te zijn.
Wil je hier meer van? Abonneer. Tot volgende week.